Het interessante van het samenwerken met start-ups is dat zij wel die volle focus hebben op dat nieuwe. En dat zij geen last hebben van die interne weerstand waar een bedrijf die al langer bestaat wel last van heeft.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, van harte welkom bij DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling en naast me zit, zoals altijd, co-host en oprichter van Denkproducties, Hans Jansen. Welkom in onze gloednieuwe studio.
Zo, het ruikt helemaal nieuw.
Ja,
hoe lekker
inderdaad.
Is dat?
Op jullie nieuwe kantoor. Ja. Het is voor iedereen die meekijkt op YouTube, zegt het voort. Mooie plek. En tegenover ons zit professor, ondernemer, spreker Deborah Nas. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, zeker leuk. En jullie splinternieuwe studio.
Ja, nou, we gaan het zo meteen hebben over technologie, innovatie en wat dat betekent voor bedrijven, banen en ook de maatschappij. Maar eerst eventjes, Hans, we waren even aan het googlen natuurlijk. En als je dan op Deborah zoekt, zie je ook het woord trendwatcher voorbij komen. Jij hebt een ontzettende hekel aan trendwatchers. Dus hier moet je eventjes deze link toch even gaan uitleggen.
Ja, ik hou van mensen die nieuwe ontwikkelingen bijhouden en vertalen naar wat je daar nu meteen mee kan. Maar trendwatchers hebben ook vaak een soort karikaturale vorm. En dan heb je mensen die laten allemaal plaatjes van drones zien en zeggen, nou, dames en heren, dit wordt alles. En dat doet dus vaak heel goed op het podium, maar ik mis vaak dan toch een beetje de onderbouwing en ook de vertaalslag. Wat kan je hier nu dan mee? Dus ik heb er een soort haat-liefdeverhouding mee. Ik snap dat het inspirerend en gaaf kan zijn, maar het moet wel een beetje body hebben en het moet wel jezelf ook helpen om je eerst volgende stap te zetten. We willen dat relevant zijn. Dus als ik het woord trendwatcher zie, dan moet ik altijd heel eventjes ademhalen en kijk, is dit nou een goede of is dit nou de karikaturale versie ervan? Ja, maar we hebben nu een goede.
Ik moet ook altijd even ademhalen als ik zie dat mensen mijn trendwatcher noemen.
Mijn introductie was wat dat betreft ook een beetje flauw. Want je zei vooraf al dat je inderdaad je niet helemaal kon vinden in de term. Ja. En dat blijkt ook wel. Want als je eventjes gaat kijken wat je cv allemaal inhoudt. Part-time professor aan de TU in Delft. Visiting professor aan de Universiteit in Milaan. Je werkt al meer dan 15 jaar voor bedrijven als Philips, Heineken, Unilever, Ziggo, hele grote bedrijven. Om even mee te beginnen, waar komt die fascinatie bij jou voor technologie en innovatie vandaan?
Ik denk dat iets is wat ik altijd heb gehad, maar wat pas later echt het merendeel van mijn werk is geworden. Ik ben opgeleid als industrieel ontwerper in Delft, dus de faculteit waar ik nu ook deels weer lesgeef. En daar word je opgeleid als innovator. En om bedrijven of processen te begeleiden om succesvol te innoveren. En omdat het onderdeel is van een technische universiteit, speelt technologie daar sowieso een rol in. En na mijn afstuderen ben ik gaan werken eerst bij Philips Research. NatLab heette dat toen nog. Dat was toen echt nog zo'n gated community. Waar als je eruit ging, moest je op zo'n knop duwen. En dan kon je de random check krijgen. En alweer als je een USB-stick bij je had, waar bedrijfsgeheimen op konden staan. Zo'n soort setting was dat.
Je kan het gebouw van mij nog steeds bezoeken. Op de high-tech campus zit dat volgens mij.
Ja, maar nu is het helemaal open en echt een innovatieve, open gemeenschap. Maar toen was dat echt heel erg gesloten en geheim. En daar werd echt de technologie van Nederland ontwikkeld op dat moment.
Een beetje de Xerox Park van Nederland.
Ja, dus dat was eigenlijk heel gaaf. Dus ja, zo is dat eigenlijk wel een beetje begonnen ook. En toen heb ik heel lang bij KPN gewerkt, in de telecom. Nou, wat eigenlijk natuurlijk ook in essentie gewoon een technologieproduct is. Toen heb ik heel lang samen met iemand anders een innovatiebureau gehad, waarin we allerlei soorten bedrijven hielpen. En gaandeweg werd natuurlijk die technologische kant van producten en diensten steeds groter. En omdat ik daar toch altijd al een affiniteit mee had, ben ik eigenlijk helemaal die kant op gegaan.
Ja, de reden dat we hier zitten is dat je ook gaat spreken op 19 september bij het Amsterdam Business Forum. Ja. Wat wordt de angle van jouw presentatie daar?
Ze wordt de opening spreker.
Dus het wordt de opening spreker zelfs.
Ik ga de toon zetten.
Ook. Niet de minste.
Ja, wauw.
Ja,
nee, ja nu, nu ligt er de druk hoog. Ja. Ja. Ik ga het vooral hebben over hoe komt het nou dat er heel veel technologische ontwikkelingen zijn, maar dat we in de praktijk eigenlijk toch veel minder gebruik maken van alles wat er kan dan zou kunnen, dus eigenlijk. En waar komt dat dan door? En nou, eigenlijk is technologie zelden de belemmerende factor voor innovatie. Dat is eigenlijk menselijk gedrag. En er is maar heel weinig mensen die nieuwste technologische ontwikkelingen heel gaaf vinden, zich daarin gaan verdiepen en daar meteen mee aan de slag gaan. Het merendeel van de mensen vindt dat toch een beetje overweldigend en moeilijk te begrijpen en eng. En die proberen het op een afstand te houden. En ja, aan de hand van anekdotes leg ik uit hoe dat eigenlijk komt. En dat het eigenlijk heel normaal is dat de meeste mensen dat hebben. En dat eigenlijk vooral de technologie-innovators en die early adopters, dat die de uitzonderingen zijn. Maar als we dat weten, dat de meeste mensen dat niet meteen omarmen. En we hebben wel keihard technologische innovatie nodig om onze grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Zoals een verouderende maatschappij, ja, met een betaalbaar, hopelijk betaalbaar, goed menselijk zorgsysteem. Dan hebben we keihard technologie nodig. Als we in 2050 CO2 neutraal willen zijn, of het liefst nog CO2 negatief, dan hebben we keihard nieuwe technologieën nodig. Dus er komt ongelooflijk veel op ons af. En ja, je moet je bewust van zijn, als je een leider wilt zijn in een organisatie, dat je niet automatisch al die mensen meekrijgt in die ontwikkelingen. En wat je daar dan aan kan doen?
Ja, de menselijke factor. We gaan het zo meteen ook even hebben over hoe je technologie inderdaad in je bedrijf beter kan implementeren om ja, je doelen efficiënter te bereiken. Eerst eventjes de laatste technologieën die jou fascineren. Waar moeten we dan aan denken?
Ja, dan staat quantum toch bij far op 1. Ik ben sinds een aantal jaar betrokken bij quantumtechnologie.
Moet je even uitleggen denk ik, ja, wat het is?
Wat het is. Er komen meerdere kwantumtechnologieën aan. Eén is quantum computers, daar horen we het meeste over. Een ander is quantum netwerken, of een quantum internet wordt dat wel eens genoemd. En de derde is quantum sensoren. En kwantumtechnologie werkt op de wetten van de kwantummechanica. En zo werkt onze natuur eigenlijk ook. Dus dat betekent dat het veel dichter bij de werkelijkheid staat dan onze computer die met nullen en enen werkt.
Ja.
En daarmee verwachten we dat we dingen kunnen gaan doen die we vandaag gewoon niet kunnen. Bijvoorbeeld nieuwe materialen ontwerpen of nieuwe medicijnen ontwerpen of chemische processen. En dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk natuurlijke materialen en chemische reacties gebruiken om iets nieuws te creëren. En dat doen we nu door trial and error. Dus dat is een heel inefficiënt proces. We proberen ongelooflijk veel en op een gegeven moment lukt er wat. En we denken dat we met een quantumcomputer dat veel meer kunnen gaan ontwerpen. En dat proces dus veel sneller kunnen maken. En dan zou je dus bijvoorbeeld energie of milieuvriendelijkere kunstmest kunnen maken. Nu is een heel groot deel van de CO2 footprint als je een brood koopt in de supermarkt, komt door de productie van die kunstmest. Als we dat productieproces veel beter kunnen maken, omdat we die chemische processen kunnen optimaliseren, dan wordt dat veel milieuvriendelijker. Maar je zou ook misschien, denken we, energie-efficiënte zonnepanelen kunnen maken. Die dingen die hebben nu maar een efficiëntie van onder de 30%. Dat is eigenlijk heel jammer.
Ja.
Als we daar een stap kunnen maken, ja, dan gaan we veel meer hernieuwbare energie kunnen opwekken.
Er was ook een quantumcomputer recent in het nieuws, een paar weken terug ook. Die had een bepaalde berekening kunnen doen in 36 microseconden, geloof ik, waar een normale supercomputer 9000 jaar over zou hebben gedaan. Moeten we het in dat soort verhoudingen van elkaar gaan zien?
Ja. Ja, in dat soort verhoudingen moet je het zien. Dus daarom zeggen we echt, het zijn dingen die je nu niet kunt. Maar we denken nog wel, de voorspellingen lopen uiteen. We denken nog wel dat het ongeveer 10 jaar gaat duren voordat we zo'n sterke quantumcomputer hebben. Dus op dit moment bestaan er wel quantumcomputers, maar die zijn nog eigenlijk klein en zwak.
Zeker in Nederland. Volgens mij zijn er iets van 50 startups met deze technologie bezig, op zijn minst.
Die werken niet allemaal aan een quantumcomputer, maar wel aan quantumtechnologieën. Ja. En we zijn ook in Delft daar ongelooflijk goed in. We zijn een van de voorlopers wereldwijd op het gebied van quantumtechnologie. Dus we zitten daar heel dicht bij het vuur. En ik kijk dan specifiek naar het onderwerp maatschappelijke impact. En als we dan straks die quantumtechnologieën hebben, wat betekent dat dan voor onze wereld? En welke vragen moeten we ons nu al gaan stellen op ethisch, juridisch en maatschappelijk vlak om ervoor te zorgen dat we die ontwikkeling van die technologie ook de goede kant op sturen. En als we kijken naar AI, hè, dan is dat best wel misgegaan, zouden we kunnen zeggen. Je AI was ineens overal.
Kunstmatige intelligentie.
Werden we toch een beetje door overrompeld. En pas toen het in de praktijk gebruikt werd, gingen we de nadelen daarvan ervaren. Dat die algoritmes black boxes zijn, dat die moeilijk te auditen zijn. Dat de data die we erin stoppen heel erg biased is en dus eigenlijk niet representatief is voor hoe we zouden willen dat de wereld is, op zijn minst. Dus dat zou je eigenlijk willen voorkomen. Dus ik heb altijd heel hard geroepen, we moeten eerder over de maatschappelijke impact van technologie gaan nadenken. En nu heb ik dus de kans om dat te doen met Quantum. En merk ik hoe ongelooflijk moeilijk dat is.
Ja, zeker omdat de ontwikkelingen waarschijnlijk zo snel en onvoorspelbaar zijn. Dat je kunt daar nu wel een uitspraak over doen. Maar de kans dat het een andere kant op loopt best wel groot is.
Ja, dat zou heel goed kunnen. En de meningen zijn nog erg verdeeld over wat bijvoorbeeld zo'n quantumcomputer wel of niet kan straks. En als je niet de toepassingen begrijpt, dan kun je ook niet nadenken over die ethische, juridische en maatschappelijke impact. Dus we moeten eerst die stap maken naar die toepassingen. Daar is best wel een combinatie van creativiteit en wetenschappelijk inzicht voor nodig. En dan moeten we ons gaan afvragen, wat betekent dat dan? En wat kun je eigenlijk doen om mogelijke ongewenste negatieve bijeffecten te voorkomen?
Ja, we gaan zo even terug naar de dagelijkse praktijk. Maar nog één vraag hierover, want het is veel te fascinerend. We hebben natuurlijk met de cloud eigenlijk als Europa een beetje de boot gemist. Alles van de cloud draait voor het grootste gedeelte op servers van de Amerikaanse big tech bedrijven. Die investeren nu ook miljarden per jaar in die kwantumtechnologie. Kunnen we hiermee als Europa, denk je, wel een verschil gaan maken?
Ik hoop het, dat sowieso. Het is natuurlijk wel zo dat ook China en alle big tech bedrijven in Amerika, die zitten hier vol op. Daar werken we ook mee samen. Ik denk wat het interessante aan de toekomst van quantumcomputers is, is dat dat eigenlijk de eerste computer is die cloud native is, wat we noemen. Dus die computers die zullen schaars zijn. In eerste instantie zijn er maar een paar. Ze zijn heel kostbaar. Dus die gaan voor een heel groot deel meteen via de cloud ontsloten worden.
Ja.
Waarmee je hele nieuwe vraagstukken krijgt. Wie mag het dan wel gebruiken en wie niet? En wat mag je daar dan op doen? Maar daarmee is dat regionale aspect valt voor een deel weg. Maar het eigenaarschapvraagstuk blijft nog wel. Dus ja, digitale soevereiniteit noemen we dat dan, hè? In moeilijke woorden. Mm-hmm. Dat is echt een groot vraagstuk. Ook rondom quantum, ja.
Nou, iets voor bij de borrel op 19 september. Ja. Eventjes terug naar de dagelijkse praktijk. Ja, veel bedrijven, maar ook wel mensen binnen bedrijven vinden innovatie behoorlijk uitdagend. Ik vind het een beetje spannend. Zeker met de komst van kunstmatige intelligentie, automatisering. Je baan gaat veranderen, je rol gaat veranderen. Waar komt die aversie vandaan?
Ja, de aversie is heel sterk uitgedrukt. Er liggen een aantal redenen onder. Een van die redenen is dat wij in onze maatschappij continu geconfronteerd worden met de mogelijke negatieve effecten van technologie. Dus als jij een science fiction film kijkt, dan zie je robots die slimmer worden dan wij zelf, zich tegen ons keren en ons totaal willen vernietigen. En gelukkig is er dan altijd één held en die redt de wereld.
Is altijd een mens ook nog.
Ja, is altijd een mens.
Dat is een heel gek pakje. Het is heel grappig als ik dat de robot ons kon redden. Maar goed.
Ja, dus. En dat snap ik ook wel, want je wil een spannende film hebben. Hè? En een film over waar mensen heel happy met robots samenleven. Ja, daar is niet zo heel erg veel aan. Maar dat soort beelden, die bepalen wel ook hoe wij naar technologie kijken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar veel tekenfilms in Azië voor kinderen, dan is het bijna altijd mens met robot. Die vechten tegen de kwade geesten of buitenlandse wezens, of maakt eigenlijk niet uit. Maar dan is het eigenlijk samen optrekken en samen vechten. En dat is een van de verklaringen, denken we, want je weet het nooit helemaal zeker, waarom technologie bijvoorbeeld in Japan toch wat makkelijker geaccepteerd wordt. Die kijken er van kleins af aan al als een ander, vanuit een ander perspectief naar. En als je de kranten openslaat, dan lees je gewoon heel veel over de slechte big tech bedrijven en over algoritmes en over alles wat er misgaat. Dus je wordt wel heel erg gevoed met die negatieve kant. En als je dan de technologie zelf niet zo goed begrijpt, dan is het je heel erg moeilijk om die positieve kant erbij te bedenken zelf. En te bedenken wat het dan allemaal kan brengen voor voordelen.
Ja, ik zeg zelf ook wel eens van bedrijven in Nederland hebben niet per se allemaal een personeelstekort, maar ook wel een automatiseringsgebrek. Alleen we hebben gewoon niet de kennis en niet de interesse allemaal om daar eens een keertje in te gaan verdiepen.
Nee.
Ja, mensen weten ook van bepaalde beroepen. Je weet, als je een accountant bent of een jurist, nou dan heb je echt nog wel, dan komt er echt wel een bijzondere tijd aan. Dus het voelt ook een beetje als niet alleen dat ze ons komen overnemen, maar dat ze nou van je baan afnemen. Dat vind ik ook wel een lekker begin.
Dus dan kan je naar de website Will Robots Take My Job. Ja. En dan zegt hij bij accountant, zegt hij you're doomed.
Maar dat vind ik niet echt een pret. Dat geeft niet echt een gevoel voor, dan lijkt die technologie het gaan omarmen. Dat nodigt niet echt uit.
Nee, dat nodigt totaal niet uit. Nee. Maar ja, ondertussen is het wel zo dat als je accountant bent en je weet dat het komt, kun je er maar beter wat mee gaan doen en je erin verdiepen. Want het zal nog heel lang duren voordat de mens overbodig gemaakt wordt. En voorlopig kan het je werk wel heel veel makkelijker en beter maken. Mm-hmm. En wat ik ook heel interessant vind, zijn een aantal van die grote accountantskantoren die ook wel zien dat een groot deel van het werk wordt weggeautomatiseerd. En die denken dan van, maar wat kunnen wij nou goed? Nou, wij kunnen bijvoorbeeld heel goed auditen. Die algoritmes, die moeten in de toekomst ook allemaal geaudit worden.
Mm.
Het is nog onduidelijk waar die specialisten vandaan gaan komen. Maar dat zouden net zo goed wij kunnen zijn. Laten we dat nou eens als een heel nieuw veld omarmen en gaan opstarten en daarvan gaan leren.
Ja.
Want op zich, het hele idee van auditen en transparantie en rapportages is straks voor algoritmes vergelijkbaar.
Ja. Ja, want je had, ik had ter voorbereiding op deze podcast een praatje van jou geluisterd. Volgens mij Exact Live. En daar ging het ook over, als het gaat om due diligence bij een fusie en overname, moeten heel veel contracten doorgespit worden.
Ja.
Ja, daar is een mens hartstikke lang mee bezig. Maar je kunt natuurlijk heel gemakkelijk een computer daar op loslaten. En die is in een uurtje klaar.
Ja.
En die heeft waarschijnlijk een evengoed dan wel betere analyse gemaakt van wat alles juridisch waterdicht is of niet.
Ja, je ziet het ook, volgens mij in de medische wereld ziet het steeds meer. Waar we volgens mij artsen heel lang een soort van de automatiseringsgolf een beetje met argwaan hebben bekeken. Zie je dat steeds meer diagnoses natuurlijk ook worden, in ieder geval mede mogelijk worden gemaakt door algoritmes die bijvoorbeeld als CT-scans aan het nakijken zijn. Waardoor je veel meer een symbiose krijgt tussen mens en machine.
Ja.
En het niet zomaar is dat de baan van de arts verdwijnt, maar dat zijn of haar baan wel een stuk beter, leuker en efficiënter wordt gemaakt.
Ja. En dan krijgt die arts als het ware al een soort van prediagnose. En weet hij veel beter waar hij op moet letten. Want dat algoritme kan op veel gedetailleerder niveau eigenlijk dat beeldmateriaal analyseren. En daarmee kun je een beter advies geven. Er is een paar jaar geleden voor het allereerst een algoritme goedgekeurd die een diagnose mag stellen zonder tussenkomst van een arts. En dat is in Amerika. En dat is voor een diabetes-gerelateerde oogziekte. Maar dat was eigenlijk, en dat is wel een grote stap. Ja, maar dan heb je in die medische wereld natuurlijk allemaal hele nieuwe vraagstukken. Want als zo'n algoritme een diagnose mag stellen, mag dat algoritme dan zelflerend zijn? Want als dat zelflerend, voorlopig is het antwoord nee, eigenlijk. Want wat wordt er dan goedgekeurd? Dus zo'n algoritme moet worden goedgekeurd voordat het de markt op mag. In Amerika dan door de FDA. En als dat goedgekeurd is, dan moet die de dingen blijven doen waar die goedgekeurd voor is.
Ja.
Maar als hij zelflerend is,
dan gaat hij een bepaalde kant op.
Gaat hij, zou kunnen dat hij op basis van de data een bepaalde kant op gaat.
Ja. En komen dus misschien wel voor nieuwe verdienmodellen. Dat je zegt van de basis, je basisverzekering zit een automatische screening door een algoritme. Maar wil je ook nog dat een arts nog een keertje nakijkt, dan moet je misschien iets bijbetalen.
Ja, maar dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat soort scenario's zijn heel wel denkbaar, ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat in alle situaties een algoritme beter is of in alle situaties een mens beter is. Ik geloof in dat opzicht nog wel echt voor een hele lange periode in die combinatie.
Ja. In de Japanse aanpak. Zeg maar.
Ja, in het gevecht aan.
Samen sterker maken. Ja. Gary Kasparov spreekt ook zich ook heel erg vooruit. Hè? Die oud-schaker die ooit is verslagen door IBM. Ja. Die Blue was het volgens mij.
Ja,
97 alweer. Die was lange tijd echt anti. Een soort van boosheid had hij tegen de machine. Ja. En die is tegenwoordig zelfs boeken gaan schrijven over hoe mensen en machine complexe zaken kunnen oplossen.
Hmm. Maar dat is ook wel een interessant moment, zeg maar, hoe wij naar technologie keken. Want in 97 zeiden wij dus van ja, dat is nou echt artificiële intelligentie. Die Blue, die Kasparov verslaat. Als we daarop terugkijken, dan vinden we dat eigenlijk helemaal geen AI. Maar een soort brute krachtberekening. Het was gewoon een hele krachtige computer die steeds de beste optie doorrekende. Maar er zat niet echt een intelligentie in, als het ware.
Het is niet een grote strategie.
Nee, dus dat betekent eigenlijk ook dat AI een soort van schuivend begrip is. Dus een soort hele grote paraplu waar je van alles onder kan hangen. Maar wat wij vandaag AI noemen, ja, misschien lachen we daar over 30 jaar wel om.
Ja.
Zeker met die komst van de quantumcomputer. Als die rekenkracht, die nu nog wel een beperking is.
Ja, maar het is wel zo dat een quantumcomputer niet alle berekeningen zoveel sneller kan. Die kan bepaalde soorten berekeningen en wiskundige problemen exponentieel sneller oplossen. Maar niet alles.
Hmm.
Hmm. Interessant.
Ja.
Leuk haakje, wat we in de voorbespreking ook hebben benoemd, is ja, niet elk bedrijf hoeft voorop te lopen in de technologische innovatie. Dat is natuurlijk een vraag die je waarschijnlijk ook heel veel krijgt. Van, ja. We zien dat die technologische innovatiegolf eraan zit te komen. Maar ja, moet ik dan ook voorop lopen met mijn accountantskantoor met 10 mensen of met mijn eventproductiebedrijf? Dat hoeft helemaal niet.
Nee,
altijd.
Dat hoeft zeker niet altijd. Maar ik denk wel dat je heel goed op de hoogte moet blijven van alle ontwikkelingen. Want je wil ook niet te laat zijn. En ik denk dat voor heel veel bedrijven toch echt wel geldt, als je niet die nieuwste technologieën omarmt, een beetje in de voorhoede, ja, dan op een gegeven moment ben je irrelevant geworden. En dan loop je zo ver achter op anderen dat het ook wel lastig wordt. En dat is misschien voor een restaurant of een bakker niet zo aan de orde. Maar als we dan het voorbeeld van accountants pakken of boekhouden. Op een gegeven moment als jij bij een boekhouder zit en die blijft alles handmatig doen en maar uurtjes schrijven bij jou. En je weet dat bij een andere accountant eerst door een algoritme gehaald wordt. Dat die bonnen automatisch herkend en geclassificeerd worden. Dat net zo goed is, maar wel voor een derde van de prijs. En dat die mens er nog steeds wel een soort van controleblik op werpt. Ja, waarom zou je dan niet overstappen? Dus je moet ook niet te laat zijn. Je moet het niet te ver van je bed houden. En ik denk ook dat je heel veel kansen laat liggen als je het niet doet. Dus steeds meer producten worden niet als een product verkocht, maar als een dienst. Hè? Dus als je nu een fietsenmaker bent, of tenminste fietsen produceert, en je ziet de elektrische fiets opkomen en je denkt, een gewone fiets is
toch
veel beter.
Zal mijn tijd wel duren, gaat toch niet door. Ja, precies.
En je springt daar niet op. En een paar jaar later is, zoals de situatie van nu, dat er gewoon meer elektrische fietsen verkocht worden dan stadsfietsen. En dan ga je dat toch echt wel voelen in je omzet, dat ten eerste. En ten tweede hebben je concurrenten zo'n voorsprong genomen op die technologie, maar ook op de data die ze daarmee verzamelen en wat ze daarmee weten over hun klanten en de feedback die ze krijgen uit dat product en de batterij om hun product steeds beter te maken, dat die achterstand heel moeilijk in te halen is. En hoe meer data je hebt en hoe meer je weet over je klanten, hoe meer toegevoegde waardediensten je kunt gaan bieden. Er komt natuurlijk altijd een privacyvraagstuk omhoog. Maar heel veel van die fietsen worden nu gewoon verkocht als een abonnement. Dat is een dienst geworden. En je weet op elk moment waar die fiets staat en je unlockt hem met je smartphone. En als die gejat wordt, dan gaan, als je een Vanmoof hebt, de bike hunters van Vanmoof hem terughalen. Dat kan natuurlijk alleen maar omdat die fiets connected is, omdat je weet waar die fiets is.
Ja.
En misschien kan je er dan wel een businessmodel aan hangen, dat je het niet een vast abonnement hebt, maar een bedrag per kilometer of een combinatie van die twee. Dus je kunt allerlei dingen gaan doen. Je kunt gezondheidsadvies gaan geven. Je kan van alles gaan doen om die klanten een betere ervaring te geven.
Ja.
En daar zit voor een deel, denk ik, toch wel heel erg de toegevoegde waarde van technologie.
Ja. Ik had een anekdote uit eigen huishoudelijke kring. Ik heb dus zo'n elektrische auto van de firma Musk. En ik kreeg een berichtje, systeem, veiligheidssysteem defect. Ping, ping. Denk, En dan kun je meteen eens in je app, kun je zeggen, maak een afspraak. En dan kon die volgende week vrijdag, komt een mannetje bij jouw deur.
Ja,
een
mobiele service langs.
Hoef je
ja.
niet naar de garage. En op een gegeven moment belde die van, het onderdeel dat wij nodig hebben is nog niet voorradig. Het is een week later, kom ik een week later. Dus dan belde hij er nog voor. Zeg maar, onderdeeltje, hoe weet je? Ik weet alleen maar een veiligheidssysteem defect. Klinkt best wel heftig. Zei hij, het is de achterbank. En dan dat blokje waar de veiligheidsriem in moet.
Ah.
Die de sensor ervan, of die het wel of niet doet, is kapot. Dus hij doet het wel, alleen die sensor is kapot. Ik zeg, maar hoe weet je dat dan? Ik kan alles uitlezen. Dus hij kwam bij ons en hij liet zien wat hij allemaal kan zien in je auto. Dat privacy is. Ze weten alles.
Ongelooflijk.
Je weet echt, waar heeft de auto jou gecorrigeerd? Waar heb je te hard gereden? Het is allemaal gewoon opvraagbaar.
Ja. En wat je auto als goed is ook al kan met de laatste software, is dat hij proactief een onderdeel bestelt.
Oh ja.
Dus dat signaal gaat automatisch door, dat onderdeel wordt besteld.
Precies. Ze weten,
voordat jij een afspraak maakt.
Ze weten in principe natuurlijk al dat je dat gaat doen op een gegeven moment.
Ja.
Je gaat er niet te lang mee door blijven rijden, gemiddeld gezien. Nee. Dus logisch dat ze dat al bestellen.
Ja.
Ik zat trouwens ook nog de keerzijde hiervan. Bij de vrienden uit Beieren zitten ze volgens mij. De BMW'tjes. Die hebben tegenwoordig alles op een soort van subscription base. Dus nu moet je een subscription voor €15 per maand nemen op een bepaald model om de stoelverwarming te laten werken.
Oh echt? Oh,
ja, dat is echt mijn anti-innovatie angst om weer wat eraan zit te komen.
Ik had laatst dat voor het allereerst mijn touchscreen het niet deed. Ik heb ook een auto van hetzelfde merk. Dan heb je best een uitdaging.
Ja.
Want Alles zit doe je op dat touchscreen.
Je appje misschien nog. Ja, maar dan heb je ook niet zoveel aan op dat moment.
Nee, daar heb je niet zoveel aan. Ja, je kan hem starten. Daar heb ik de app voor gebruikt om die auto te starten. Ja. Maar het is wel een soort hele nieuwe gebruikersuitdagingen die je tegenkomt.
Ja. Een van de anekdotes die ik ook tegenkom, Hans, daar kom jij volgens mij mee, is dat je hoeft niet altijd de eerste te zijn in die innovatie. Dus ik kan me voorstellen dat je als fietsenmerk, je ziet 1001 innovaties op je afkomen. Ik zag van de week een filmpje uit China dat ze inderdaad zelfbalancerende fietsen aan het maken zijn. En BMW was volgens mij ook bezig met een zelfbalancerende motorcycle. Ja. Het nut ontgaat me nog een heel klein beetje, maar wie weet dat we daarachter gaan komen.
Die kan dus corrigeren als je de bocht doorgaat en het ding detecteert dat je gaat vallen.
Oh ja.
Dan stuurt hij bij.
Ja. Dat is redelijk essentieel.
Dat is op zich wel essentieel.
Ja. En dat ga je ook in elektrische fietsen krijgen op een gegeven moment.
Oh ja. Ja, want ze lieten hem nu autonoom fietsen. Dus ik dacht van dat is leuk. Maar wat hebben we hier aan? Maar dit klinkt goed. Maar als fietsenmerk moet je met 1001 innovaties te maken. Waar moet je op inspringen? Maar wat jij zei, Hans, het is niet altijd nodig om de eerste te zijn. Hè? Je hebt ook de zogeheten fast seconds.
Heb ik een van de leukste boeken die er niet zoveel ontdekt van Kostas Markides, de Griekse econoom. En die heeft een boek geschreven en het gaat over Xerox heeft niet de kopieer uitgevonden, maar die hebben service toegevoegd en sublieme service. Apple heeft niet de iPod uitgevonden, maar die hebben het gewoon als eerste opgepakt en die hebben er design aan toegevoegd. Soms moet je, weet je, dat is misschien wel het nadeel van de echt innovatieve nerds. Die zijn niet heel goed in packaging, marketing en gebruikerservaring.
Van Moven is niet met een elektrische fiets gekomen, maar hij heeft wel gezien dat daar de...
Dus je moet inderdaad vaak, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, je moet niet te laat zijn. Je hoeft niet per se de eerste zijn, maar je moet wel snel oppikken en denken, nu is het moment. Ja. En waar kan ik iets toevoegen waardoor mensen het in één keer bij mij gaan halen? Dat kan zijn pricing, dat kan zijn service, dat kan zijn...
Er liggen een aantal soort van recepten voor succes onder. Als je kijkt naar die partijen die dan echt wel een soort van beweging in de markt weten te creëren. Mm-hmm. En een van die recepten is dat je gewoon heel goed kijkt naar een nadeel van een huidige oplossing. Mm-hmm. En dat probeert op te lossen in je product. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar, we hadden allang deelauto's, mm-hmm. bijvoorbeeld Green Wheels. Maar die moeten terug naar dezelfde plek. Dat is irritant.
Ja.
Dat kun je met een ander businessmodel, een ander concept, de free floating cars noemen we dat dan, mm-hmm. Kun je dat oplossen.
Mm.
En dan, dat is bijvoorbeeld waar ShareNow en een aantal andere concepten heel erg op zitten. Dat is ook in principe waarom Uber zo succesvol is geworden. Die hebben gewoon heel goed begrepen, waarom nemen mensen nu geen taxi? En dat is omdat meestal als je een taxi neemt, dan ben je op een plek waar je de omgeving niet kent. Dus één, je wist niet welk nummer je moest bellen.
Ja.
Als je iemand aan de telefoon had, wist je niet hoe je moest uitleggen waar je was. Want je kent de omgeving en het adres niet. Je weet niet hoe lang het duurt voordat die taxi bij jou arriveert. En je weet niet wat het ritje je gaat kosten.
Nou, en ze waren nog eens allemaal ontzettend hondsbrutaal in die tijd.
En je weet dat je wordt opgelicht.
Ook
nog. Ja.
Dus dat hebben ze eigenlijk allemaal opgelost met één simpele app. Dus dat is één recept voor succes. Hè? Probeer nou die nadelen op te lossen. Een ander recept voor succes is dat je functionaliteit verplaatst in de waardeketen.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar moedervlekken. Hè?
Mm-hmm.
Tot op heden, als je wil weten, is het goed of slecht? Dan ga je naar je huisarts.
Mm-hmm.
En die kijkt ernaar en die verwijst je door naar een specialist. Maar dat kunnen algoritmes eigenlijk al veel beter. Dus er ziet nu een aantal zorgverzekeraars al komen met zo'n app. Nou, een Nederlandse variant van SkinVision. Die kijkt daarnaar en die geeft een advies. Je moet er een professional naar laten kijken of er is niks aan de hand. En daarmee verplaats je eigenlijk de kennis van zo'n gezondheidsprofessional naar een app.
Mm.
Je stopt dat eigenlijk in de handen van een consument. Nou, zo zijn er nog een paar recepten voor succes die wel maken dat eigenlijk ook niet, je hoeft dan niet de eerste te zijn, maar als je de snelle tweede bent, zoals jij het noemt, en je weet het juiste recept te vinden. Ja, dan kun je hele grote stappen maken.
Wij vinden dat ook wel eens. Ik dacht, we hebben ooit nagedacht, moeten we niet conferenties in Second Life gaan doen? Nou, dat hebben we toch goed dat we niet gedaan hebben. Uiteindelijk gaat er ook een heleboel, of in je Google Glass.
Ja.
Uiteindelijk moet je wel kijken van waar zit het? Moeten we in de metaverse gaan, weet je, of niet? Uiteindelijk moet je wel de hele tijd bij blijven.
Ja.
En dan kijken van wanneer is het moment om er iets mee te doen.
Ja.
En dan door.
Ja.
Maar in heel veel gevallen is het ook wel dat er toch nog een scheiding is van kaf en koren. Waarvan je van tevoren denkt, dit kan nooit meer misgaan. En dan gaat het toch nog mis.
Ja,
en niet op put your eggs in one basket.
Nee,
dat je niet in één keer heel denkproducties naar de metaverse gaat verhuizen.
Nee.
Maar als je dat al wil gaan uittesten, dat je eerst misschien kleine proefballonnetjes gaat opladen.
Nou ja, of dat je gaat samenwerken met een start-up die zich daar helemaal op richt en daar misschien een aandeel in neemt.
Mm.
Want je, kijk, als je op heel veel verschillende domeinen allemaal proefballonnetjes gaat oplaten, ben je enorm je aandacht en je focus aan het versnipperen.
Mm. Ja.
Dus dan wordt het eigenlijk allemaal geen succes.
Ja, dus stel dat Vermovie ook in de elektrische stepjes zou gaan. En ook in de elektrische one wheels. En ook in de.
Als ze dat allemaal tegelijk zouden doen, dan was dat wel een probleem geweest. Ja, kost je gewoon veel te veel geld en aandacht.
Ja.
Ja. Maar dat is inderdaad wat jij ook volgens mij bedoelt. Je hebt verschillende soorten innovatie. Je gaat ook kijken of het beter kan. Tot aan, we gaan totaal greenfield iets helemaal nieuws bedenken. En wat daartussenin zit, is je moet toch aanhaken bij kleine clubjes. Misschien wel zoals de studentenclubs, zoals jij ze in Delft heel veel ziet. Is dan wel vaak een goede manier om iets snel op te pakken en te kijken. Wat kun je daar wat mee zonder dat het meteen te veel risico of te veel impact heeft.
Ja, en het interessante van het samenwerken met start-ups is dat zij wel die volle focus hebben op dat nieuwe. En dat zij geen last hebben van die interne weerstand waar een bedrijf die al langer bestaat wel last van heeft. Hmm. Dus een bedrijf wat al langer bestaat, die heeft naast het feit dat die menselijke weerstand van dat we vaak gewoon niet die toegevoegde waarde van die technologie zien, heeft een bedrijf ook heel veel last van wat we noemen verliesaversie.
Ja.
En dat betekent eigenlijk van, als jij het dan hebt over metaverse, en je zou je helemaal op de metaverse gaan richten. Mm-hmm. Ja, maar dan raak ik het persoonlijke contact met mijn opdrachtgever, met mijn klanten kwijt, met mijn bezoekers kwijt. Dan kan ik ze niet de experience bieden die ik ze nu bied. Dat je eigenlijk heel erg gaat benoemen wat je nu hebt en wat je dan niet in een nieuwe situatie hebt. En dat zien we ook in argumenten als, maar dat nieuwere product, dat heeft een lagere marge dan ons huidige product. Dus
de klanten niet te wachten.
Dat cannibaliseert op onze omzet.
Ja.
Op onze cash cow. Nee, dat moeten we niet willen. Mm. Eigenlijk alles om dat bestaande te beschermen, daar heeft een start-up helemaal geen last van. Want die hebben nog helemaal niks.
Ja.
En die hebben eigenlijk niks te verliezen en alles te winnen.
Beetje alles of niks, olé olé. Dat.
Ja.
Je hoort dat, ik ben nu een boek aan het lezen dat over de tijd van Apple na Steve Jobs. Maar een van de voorbeelden die daarover ging was natuurlijk het feit dat Apple toen heel erg veel geld verdiende met iTunes, met die 99 cent liedjes.
Ja.
En dat langs Spotify opkwam en een paar andere streamingdiensten. En dat ze heel erg aan het wikken en wegen waren van moeten we nou wel of niet muziek als abonnement gaan aanbieden. Want het cannibaliseert wel enorm op onze huidige cash cow, namelijk die liedjes.
Mm. Ja.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben ze toch gedaan natuurlijk.
Je kunt maar één manier één keer doen. Je kunt niet daarna zeggen, dat doe het toch maar niet. Weet je, als je het eenmaal gedaan hebt, dan is er waarschijnlijk no way back.
Ja.
En dan zit je er voor altijd in.
Ja.
Ja.
Ja. En dat is heel moeilijk om die omzet los te durven laten. Zeker als je een beursgenoteerd bedrijf bent of aandeelhouders hebt die heel duidelijk op groei, omzetgroei zitten.
Ja. Het is één keer gelukt. Sorry, leuke anekdote vind ik zelf altijd. Ja. Netflix, die heeft op een gegeven moment, die was een videoband, daarna een DVD, per post, die verhuurde zelfs, een soort van externe videotheek. En toen hebben ze bedacht, al jaren geleden, van we moeten de streamingkant op. Dat hadden ze voorzien. Mm-hmm. En toen besloten ze om het bedrijf inderdaad volledig op de streamingdiensten te gaan zitten en dan hun bestaande businessmodel in een of ander vaag nieuw BV'tje met een nieuwe naam te zetten. Nou, niemand zat erop te wachten. De omzet viel geloof ik met 80% of zo. Het was nog maar een paar. Dat aandeel, dat kelderde omlaag. En toen hebben ze voor mij binnen 3 weken moeten beslissen van oké, dit werkt niet. We gaan het weer terugdraaien. En we moeten dat langzamer onze streamingdienst in de markt zetten. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. Maar dat is een van de weinige voorbeelden die
toch
echt
even Ctrl-Z omgedaan maken.
Ja,
doen.
Een van de onderwerpen die op 19 september voor veel aan bod zal komen, naast technologie, maar ook duurzaamheid, is ook diversiteit.
Ja.
Wat is de rol van technologie op het gebied van diversiteit?
Ja, ik denk, dat kan je 2 kanten op zien. Ik denk dat technologie ons kan helpen om een diversere wereld te creëren. En een belangrijke toepassing daarvan is recruitment. Dus wat wij nu zien is dat we algoritmes, ik weet niet of jullie het voorbeeld van Amazon kennen, maar Amazon heeft op een gegeven moment een algoritme getraind op 10 jaar echte data.
Ja.
Wie hebben er gesolliciteerd? Wie mochten er op gesprek komen? Wie hebben een baan gekregen? Wie deed het goed? En toen is dat algoritme cv's gaan screenen. Dat hebben ze 3 jaar gebruikt. Toen kwam aan het licht dat het een hele sterke voorkeur had voor blanke mannen.
Ja, het was specifiek op programmeurs gericht ook nog, meen ik.
Ja,
dat weet ik niet precies. Of dat, maar goed. Dus, en toen kwam er een groot schandaal in de pers. En Amazon zegt, sorry, we gaan het niet meer gebruiken. En dan doen we net alsof het probleem is opgelost.
Ja.
Maar het probleem is nog steeds in stand. Want het algoritme deed alleen maar wat die mensen, die al die recruiters 10 jaar daarvoor ook hadden gedaan. En wat AI dus ons kan helpen doen, is inzicht geven in ons menselijk gedrag. En die soort van unconscious bias, zoals we die vaak noemen, mm-hmm. eigenlijk inzichtelijk maken. En dan zou je het algoritme kunnen corrigeren. En daarmee eerlijker kunnen maken. En het recruitmentproces bijvoorbeeld eerlijker kunnen maken. En daarmee een diversere groep sollicitanten aan je bureau hebben, als het ware.
Dus als het ware een vergrootglas voor eigenlijk de vooroordelen die we al zelf al hebben.
Ja, en in je eerste screening, bij wijze van spreken, zorgen voor een betere weerspiegeling van de pluriformiteit in je klantenbestand.
Ja, maar dan krijg je natuurlijk een hele interessante vraag. Als je dat algoritme dan als het ware handmatig gaat aanpassen om eerlijker te worden, wie bepaalt dan wat eerlijk is?
Ja.
Dus we krijgen allemaal nieuwe vragen. Maar ik denk dat dat opzicht, het kan ons helpen om inzicht te geven in ons eigenlijk niet zo divers vriendelijk gedrag. En dat zouden we dan kunnen corrigeren. Het tweede is, zeg maar, we hebben diversiteit keihard nodig om goede technologie te ontwikkelen. En we hebben in het verleden al heel veel voorbeelden gezien van gezichtsherkenningssoftware die het vooral heel goed doet, ook als je een blanke man bent. Blanke vrouw wordt het al wat minder goed. Als je een donkere vrouw bent, dan is het helemaal een slecht resultaat in termen van hoe goed je geclassificeerd wordt.
Gewoon minder trainingdata ook vaak beschikbaar.
Ja, precies. Het ligt aan het algoritme aan zich, of de technologie aan zich. Het ligt aan de data waarmee we dat trainen. Ja. Maar als het ontwikkelteam een divers team is, wat allerlei doelgroepen representeert, dan denk je veel beter na over welke data je daarin stopt. Dus als het ontwikkelteam divers is, dan geloof ik dat we veel beter in staat zullen zijn om mogelijke ongewenste bijeffecten te voorkomen. Om te zorgen dat die data meer representatief is. Om ervoor te zorgen dat het voor alle doelgroepen werkt, dat overal goed over nagedacht wordt.
Je ziet het in de wereld van AI al veel. Er zijn veel vrouwelijke ondernemers die daarin actief zijn, maar ook heel veel data scientists zie je dat het uit de hoek van vrouwen komt. Ze zijn ook vaak goed in rekening, statistiek. Ja. Hoe zit het met de kwantumtechnologie?
Ja, daar hebben we nog een behoorlijke uitdaging. Dat is, ze verenigen zich nu wel. Er is een groep dat heet Women in Quantum, WICKED. En je ziet ook wel dat die heel erg steun aan elkaar zoeken in toch in een wereld
gedomineerd nog steeds door.
Ja, maar dat is op zich natuurlijk, het is een heel technisch onderwerp. En als je kijkt hoe wij al kinderen op de basisschool eigenlijk primen voor spelen met Lego
beroepen,
of andere dingen beroepen, en beroepen. Ja. En dat zit gewoon helemaal in onze maatschappij, waar we ons heel vaak niet van bewust zijn. Maar ja, dat dringt door. Maar rondom quantum hebben we bijvoorbeeld een enorme uitdaging. Niet alleen in diversiteit, maar ook gewoon überhaupt, waar gaan we de mensen vandaan halen? Als je erover nadenkt dat we over 10 jaar een sterke quantumcomputer zouden kunnen hebben, dat er een heel nieuw werkveld is. En we gaan kinderen nu op de middelbare school interesseren om een studierichting in die hoek te kiezen. Dan hebben ze pas over 10 jaar masterdiploma. Dus we zijn eigenlijk sowieso al laat. En dan wil je daar ook nog dat een diverse workforce is.
Terwijl je in China ziet dat zelfs daar de overheid heel erg op stuurt om kinderen zelfs op de kleuterschool te interesseren voor kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld. Ja. Wat zouden we hierin kunnen doen?
In Estland doen ze dat ook heel veel. Hè? Daar is dat ook heel succesvol.
Dus wat zouden we hier kunnen doen? Omdat, zouden we als bedrijfsleven daar een bepaalde rol in kunnen spelen?
Ja, vast. Ik zie die rol voor het bedrijfsleven wel meer in het hoger onderwijs, denk ik. Ik denk dat het voor de basisschool en middelbare scholen, dat we toch echt vanuit de overheid gewoon moeten gaan sturen. En het verplicht technologie en logica en meer dat designachtige aanpak in het onderwijs moeten brengen. Want kijk, mensen die leraar zijn geworden of lerares zijn geworden, die kiezen natuurlijk voor dat beroep omdat ze het zo leuk vinden om met kinderen te werken en van dat menselijke contact houden. Die hebben niet een voorliefde voor technologie.
Nee.
Je kan ook niet zomaar verwachten dat die dat dan ineens omarmen en daar les in gaan geven. Dus daar moeten we een enorme slag gaan maken.
Ja. Het is nog niet klaar, want terwijl ik een van mijn dochters zat op de HAVO en die had het begin met het vak informatica toegevoegd en het curriculum. Maar het lukte niet om dat inderdaad gewoon goed voor elkaar te krijgen met de goede leraar. En toen zijn ze toch weer teruggegaan naar geschiedenis. Ja, dat zegt het allemaal, toch?
Ja.
Ja. Gewoon geschiedenis gaan doen in plaats van informatica. Nou, dan weet je precies hoe het ervoor staat.
Ja. En ik denk dan ook echt van, ja, leuk dat ze nog Frans en Duits leren. Of Latijn en Grieks.
Ja.
Maar als we 10 jaar of 20 jaar vooruit kijken, Ja, dan wordt dat allemaal real-time vertaald. Ofwel in een oortje, of je ziet de subtitles in je bril.
Besteed die tijd alsjeblieft aan iets waar we in de toekomst nut aan hebben.
Waar we allemaal wat aan hebben.
En wat volgens mij die kinderen intrinsiek veel interessanter vinden dan Latijn. Weet je, dat denk je,
Nou ja, ik heb thuis het boekje Quantum Computing for Babies. Dus dat is al de eerste stap, denk ik.
Die heb ik ook net gekocht als een cadeautje voor iemand.
Leuk, ja. Grappig, ja. Als je het aan een baby kan uitleggen, dan kan je het aan iedereen uitleggen. Ja. Dat was mijn filosofie erachter. Laatste vraag eigenlijk hierover. Wat kunnen we als organisaties doen om succesvoller te innoveren? We zijn nu weer eventjes een beetje wat hoger gegaan. We gaan nu weer eventjes terug naar de praktijk.
Ja, ik denk heel goed nadenken over hoe vernieuwend of hoe radicaal die innovatie is waar je naar op zoek bent. En is het meer die incrementele innovatie? Hè? Dus dat betekent dingen doen om dingen in je product efficiënter te maken, of beter, of sneller bijvoorbeeld. Dat gaat allemaal wel binnen zo'n organisatie. Innovatie is altijd moeilijk, maar op zich, dat gaat wel. En de meeste bedrijven zitten midden in hun agile transformatie nog steeds. En, maar goed, dan heb je agile teams en die pakken dat op en die gaan daarmee aan de slag. Dat kun je wel binnen je organisatie doen. Dan moet je steun en focus aangeven. Het gaat niet vanzelf. Want ook daar loop je tegen allerlei weerstand aan. Maar dat kun je binnen je organisatie oplossen. De tweede groep van iets radicalere ideeën. Dat zou je kunnen doen door het samen met die buitenwereld te doen. En vooral die start-ups. Dat kan je dan weer in twee smaken doen. Je gaat of samenwerken met ze. Of je sluit je aan bij zo'n accelerator programma. Die bestaan, hè, zodat je er bovenop het vuur zit en besluit waar wil ik mee gaan samenwerken, of waar wil ik bijvoorbeeld een launching customer van worden. Of je gaat erin investeren in die startups. Mm. En daarmee heb je een strategisch belang misschien, of gewoon of een minderheidsaandeel. Maar kun je op zo'n manier profiteren eigenlijk van die ontwikkelingen die daar gaande zijn? En de derde manier, dat zijn de meest radicale innovaties. Dat zou ik helemaal buiten de organisatie neerzetten.
Ja.
Dus stel een team samen met 2, 3 hele ervaren, vrije denkers uit de organisatie, die voldoende senior zijn omdat er ook echt naar ze geluisterd wordt. Vul dat aan met 3, 4 techies uit de praktijk, die van een techbedrijf komen, een scale-up komen. Zet die helemaal apart met de opdracht. Wat nou als je een nieuw bedrijf zou kunnen beginnen in deze sector? En funding is geen belemmering. Dus je hebt voldoende investeringsgeld. Wat zou je dan doen? Hoe ziet je bedrijf eruit? Welke producten, diensten ga je aanbieden? Hoe ziet die operatie eruit? Ontwerp het helemaal van nul af aan. En als je dat plan hebt staan, heb je als het ware een soort van visie. Dan kun je bedenken, nou, dat is interessant. Kunnen we daar of een aantal elementen uitpakken die we gaan toepassen in onze huidige organisatie? Of denken we van, ja, dit gaat sowieso gebeuren. We kunnen beter zelf dit gaan doen dan het ons laten overkomen. We gaan er een nieuw bedrijf naast zetten.
Bijvoorbeeld heb je dit bij Tikkie onder meer gezien. Hè? Dat je, het was ABN AMRO, maar die hebben echt gewoon een team buiten de deur neergezet. Echt helemaal autonoom opererend. Ja. Ja, dat wordt langzaam natuurlijk weer opgeslokt uiteindelijk als het een groot succes blijkt te zijn. Maar echt, we zetten het letterlijk fysiek buiten de kantoormuren. Ja. Om niet inderdaad in die corporate sluggishness gezogen te worden.
Ja.
Leuk ervan.
Knap staat natuurlijk ook helemaal apart. Heineken doet het met Beerwolf.
Ja.
Je ziet het eigenlijk in alle sectoren wordt ook meestal een ander merk opgeplakt.
Hmm.
Bijna altijd. En als het dan mislukt, dan brengt het ook geen schade aan het bestaande merk. En het wordt ook, je wordt als een start-up of een nieuwe speler in de markt gezien. En dat heb je nodig voor die early adopters die dat interessant vinden.
Ja, al die strategische investeringen wat je bij Swapfiets hebt gezien. Hè, dat PON daar toch een heel groot belang in neemt.
Ja. Ja. Wat ik leuk vond, is een van de mensen die ook bij jou op het podium staat op 19 september, is Alexander Osterwalder. En die zegt, je moet 3 functies moet je echt buiten de deur houden bij die vernieuwende takken. Dat zijn namelijk marketing, legal en finance. Dat ik echt lachen. Marketing denk ik, daar is geen markt voor. Legal denk ik, dat kan nooit. En finance denk ik, krijg je nooit geld mee verdiend.
Ja.
Dat is lachen. Hè?
Gewoon grappig. Niet,
terwijl je denkt, dat zijn toch de drie functies in je organisatie.
Je denkt, je hebt de techneuten nodig. Nee,
wegblijven.
Ja. Maar die zijn eigenlijk allemaal bezig met het bestaande.
Ja.
En dan kom je gewoon nooit uit je denkkader.
Nee.
Ja. En op korte termijn wil ik altijd graag een lans breken voor de Chief Automation Officer. Gewoon op korte termijn hele saaie, repetitieve taken in je organisatie laten automatiseren.
Oh ja.
19 september. Wat kunnen mensen die naar jouw openingskeynote gaan luisteren, wat gaan ze meenemen?
Ja. Ik hoop een hoop inspiratie te brengen op het vlak van, hoe reageren wij nou als mensen op technologieën? En wat kunnen we doen als organisatie, als leider, om meer toekomstgericht te worden, om eigenlijk future-proof te worden? Dus welke innovatiestrategieën kun je volgen in een wereld die in toenemende mate digitaal wordt?
Hans?
Ja, en toen dachten we, dat is een ideale opening voor een dag over future-focused leadership. We gaan het eerste blok gaat over future. Dat gaat alleen maar over de toekomst. Dus je staat op het podium met Yuval Harari. Die heeft het echt over de workforce of the future. Wat is de impact van technologie op de manier waarop we werken? Bojan Slat gaat iets vertellen over hoe krijgen we de toekomst überhaupt op een andere manier houden we die gezekerd. Doordat we onze wereld leefbaar houden. Maar ik vond jouw presentatie die ik heb gezien. Dacht, ja, dit is echt een opening om even mensen die... Je komt binnen en dan wil je echt even meegenomen worden. In, goh, wat staat ons eigenlijk te wachten? Wat is onze haat-liefdeverhouding met de toekomst en vernieuwing? En hoe kunnen we daar toch het beste uithalen? Toen dacht ik die...
Ik heb er zin in.
Ja, enorm. En met Bojan Slat vind ik dat fascinerend. Iedereen denkt altijd van... Ja, ze zitten met van die bootjes de oceanen en de rivieren plastic vrij te maken. Maar er zit dus ook heel veel technologie achter verstopt. Ja. Niet alleen in die boten. Maar ze hebben met computer vision, met cameratechnologie in die satellieten... hebben ze dus opgespoord waar de meest vervuilende rivieren zijn wereldwijd. Omdat ze precies weten waar ze die boten moeten neerzetten. Ja. Ook weer heel slim hoe je technologie in kan zetten voor de greater good, voor duurzaamheid.
Ja.
Dus mooi. 19 september gaan we luisteren naar Deborah Nass, maar ook inderdaad naar Yuval Harari, Bojan Slat, Usain Bolt en nog vele andere. Tickets zijn te koop via denkproducties.nl.
Ja, zou ik doen.
Nou, ga dat doen. Deborah, ontzettend bedankt voor je gesprek hier vandaag. Ik heb ontzettend veel van opgestoken. Hans, jij bedankt.
Ja, jij bedankt voor het komen in onze nieuwe Funkelmooie studio.
Precies, precies. Ja. En we zien elkaar na de zomer weer terug. En jullie bedankt voor het kijken en of luisteren naar deze fantastische podcast. Wil je meer lessen van de beste leiders, sprekers en grootste denkers uit binnen- en buitenland? Vergeet je niet te abonneren via Spotify of je favoriete podcastplatform. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.